De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag, dag 349 van de invasie. Wat gaan we doen vandaag?
We gaan praten over de column van Thomas Friedman van maandag. En het is namelijk een historisch verhaal in en het gaat over de grote geschiedenis met de grote G. En daar houden wij wel van. En het heeft ook met de Oekraïne-oorlog te maken. Kijk, tot nu toe is het zo dat het Westen steunt Oekraïne. Dat is duidelijk. Hè? Het is ook zo dat de meerderheid van de Republikeinen steunen die wapenleveranties. Maar dat is, zegt Thomas Friedman, dat komt omdat wapens leveren is natuurlijk makkelijker dan zelf soldaten zenden. Hè? Dus dit is nog de makkelijke kant. En hij zegt erop, het zou wel eens zo kunnen zijn als Kiev toch dreigt te vallen, dat we dus gaan escaleren. Nou, vervolgens gaat hij dan Robert Kagan bellen voor zijn column. Robert Kagan is die jongen, weet je, die republikeinse jongen die overigens totaal tegen Trump was. Hè? Nou, Kagan, die praatte over dat isolationisme. Zijn stelling is natuurlijk van de laatste 80 jaar is er geen oorlog geweest tussen de grote mogendheden. En dat komt omdat die liberale orde is door Amerika bewaakt. Hè? En dat kan allemaal instorten als Amerika weer isolationistisch zou worden. En daar zie je natuurlijk bij de Republikeinse Partij, bij een minderheid, zie je daar natuurlijk al de sporen van. Hè? Nou, vervolgens legt Kagan iets uit dat ik zelf vergeten was, maar dat is wel belangrijk. De Republikeinen in de jaren 30, jongens, voor de Tweede Wereldoorlog, die waren isolationistisch. Die waren hartstikke tegen FDR, weet je wel. FDR was een halve communist met zijn New Deal. En ze waren, eigenlijk was Hitler wel een heel nuttig bolwerk tegen de Sovjet-Unie, tegen de communisten. En ze dachten ook wel positief over Mussolini en ze wilden ook niet Franco bestoken. Hè? Ja. Met andere woorden, hij wijst er nog eens op van als de liberale orde dus niet meer door Amerika wordt bewaakt, omdat er een soort Trumpist weer terug zou komen, hè? Dan gaat de hele wereld daar dus een hele hoge prijs voor betalen.
Ja, en FDR trouwens is Roosevelt, hè?
Sorry, ja, sorry. Franklin Delano Roosevelt.
Maar voor FDR voor Intimini. Ja.
En dan komt de relatie met de Oekraïne-oorlog. Dan wordt alles daarvan is politiek en controversieel. Wij praten er ook altijd over. Kagan zegt, als je gaat onderhandelen met Poetin, dan zal je altijd een tijdelijke vrede krijgen. Want hij gaat gewoon door. Hè? Dus hij verbindt dus het hele. Hij wil Oekraïne tot het laatste snik helpen. Hè? En vanwege dit argument. En de andere argument natuurlijk, en dat vind ik net zo valide, van jongens, escalatie is een serieus gevaar. En wij moeten zeker Oekraïne helpen. Maar misschien is het onvoldoende om Rusland er helemaal uit te slaan. En dan moeten we ze blijven helpen, maar dan moeten we naar een staakt het vuur. Dus je ziet hier ook, je kan met dit verhaal dus twee kanten op. Hè? De realistische kant is dat je toch een deel van de Oekraïne verliest. En de idealistische kant is dat je hem er helemaal uitstaat, omdat anders Poetin toch doorgaat.
Ja, nou wat ik ook echt een interessante opmerking vond, het is allemaal ook weer niet zo nieuw hoor, wat er stond. Maar het is wel echt interessant, omdat het gewoon goed opgeschreven is, goed op een rij staat. Is dat belangen en waarden in dit conflict ook samenvallen. Ja. Het belang is een wereldorde die gebaseerd is op vrijhandel, democratie, open lijnen. Gewoon eigenlijk de orde die we kennen, die gebaseerd is op de westerse waarden. En die staat tegenover een orde die gebaseerd is op autocratische waarden. Staatskapitalisme, waar economie feitelijk politiek is. En leiders van een land die kunnen doen en laten wat ze willen. In tegenstelling tot de liberale wereldorde, niet een internationale rechtsorde met internationaal recht en stevige verdragen aanhangen. Dat staat eigenlijk op het spel. Dat staat tegenover elkaar. Daarom is de strijd die op dit ogenblik wordt gevoerd tussen het Westen aan de ene kant en China en Rusland aan de andere kant zo'n belangrijke strijd. En het punt is dat als je die strijd verliest, dan tast dat zeg maar de hele liberale wereldorde aan. Mm-hmm. En dat heeft weer grote gevolgen voor bijvoorbeeld de welvaart in de wereld. En het feit dat je nu redelijk vrijelijk over de hele wereld kan gaan handel drijven. En op het moment dat dat lastiger wordt, dan krijg je een strijd om grondstoffen. Maar dan krijg je ook een strijd om chips, halfgeleiders en dat soort dingen. Dus dan wordt het allemaal niet gezelliger op. Dus...
En Rob, wat daar zo interessant is, want deze analyse klopt natuurlijk helemaal wat je zegt. Dus democratie, vijanden tegenover autocratie. De Amerikaanse economische oorlogvoering nu, de Amerikaanse wens tot het ontkoppelen, zeg maar, van China en de rest, is natuurlijk in strijd met vrijhandel. Ja,
dat is ook zo.
Amerika is dus zelf nu ook bezig om die 80 jaar oude liberale orde via die route te ontmantelen. En dat is nou een analyse die maakt mij dus depressief, want dat betekent dat we het gewoon niet gaan redden.
We zien dat al een hele tijd. Kijk, op het moment dat een land als China opkomt met zijn niet-liberale waarden. Vrijhandel betekent eigenlijk in de ogen van China rauw kapitalisme en heel erg transactioneel. Dus mijn winst moet jouw verlies zijn. Ja. Op het moment dat zo'n land opkomt, zo groot, en ook nog een keer gaat samenwerken met gelijkgestemde landen, in dit geval Rusland, want die gaan ook volgens mij nu nauwer samenwerken. Ja, op dat moment gaat zo'n wereldorde per definitie veranderen. En dat gaat per definitie ten koste van ons. En dat zal per definitie gaan ten koste van de mondiale vrijhandel. En de aanvoerketens die we nodig hebben voor handel, voor de aanvoer van grondstoffen. En dat is nou precies wat je nu ziet. Vandaar dat dit ongelooflijk fundamenteel is wat hier op dit ogenblik aan de hand is in Oekraïne. Die staan inderdaad... twee systemen tegenover elkaar. En dat is aanvankelijk, en dat is echt interessant, is dat geframed als democratieën versus autocratieën. Daar zit een grote kern van waarheid in. Maar we weten ook dat heel veel grondstoffen, die zitten in de autocratieën. En die moet je dus wel naar je toe trekken. Hè? Vandaar dus dat Amerika en Venezuela, dat zijn elkaars vijanden. Maar er is dus wel door Biden... net zoals naar Saudi-Arabië, een stap gezet om te kijken of ze de betrekkingen toch enigszins kunnen normaliseren. Omdat ze gewoon olie nodig hebben, die Amerikanen. Ja. En om ervoor te zorgen dat de olieprijs mondiaal door de boycott in de richting van Rusland gaat zakken.
Weet je, Amerika kon het dus 80 jaar dat redden om die liberale orde te bewaken. Omdat toen China nog niet zo'n belangrijke machtsfactor was. Hè. En ze hebben dus technologisch, ook vanwege de kracht van democratie, hebben ze Rusland weten te verslaan in de Koude Oorlog. Hè. Nou, nu hebben we een hele andere wereld. We hebben Poetin die gewoon met zijn wapens loopt te rammelen. Hè? Veel meer dan de vorige Russische leiders. En we hebben te maken met een China dat onvergelijkelijk veel sterker is. En in de wereldgeschiedenis is het natuurlijk zo van, ja, mogendheden komen op en ze gaan onder. En het is maar de vraag dus of Amerika dat gaat redden. Te meer ook omdat Amerika het Westen, West-Europa ook dwingt. Je moet naar mij luisteren. En zeggen ze ook tegen Japan. We gaan ontkoppelen. Dat vindt Europa en Japan veel minder leuk dan je in de krant leest. Dan kan ik je een briefje geven.
Klopt. De spanning is enorm. Ja, maar ook zeg maar dat protectionisme van de Amerikanen vinden de Europeanen ook niet ongelooflijk geweldig. En je ziet dus nu ook dat er die industriële Green Deal, die dus vorige week gepresenteerd is, waarbij ook Europa, net zoals Amerika in het kader van de Inflation Reduction Act, gewoon bedrijven gaan subsidiëren, die willen gaan vergroenen, die het hele idee van staatssteun gedeeltelijk los willen laten. Mm-hmm. Dat heeft ook enorme consequenties. Dus ook dat is een aantasting van de internationale rechtsorde, van de liberale wereldorde die Europa en Amerika zelf na de Tweede Wereldoorlog hebben geschapen.
Ja, en de WTO is helemaal verzwakt, die kan dat dus niet meer corrigeren. En het is inderdaad, het is heel waar wat erop zegt. Wat je eigenlijk dus ziet is dat Franse protectionisme wordt nu op Europees niveau gedeeld. Ja. Hè? Engelsen zijn daar natuurlijk ongelukkig mee en Nederlands helemaal. Maar het gaat gewoon gebeuren. En dat leidt ook tot verspilling aan beide kanten van de... Eigenlijk put het Westen zichzelf uit, terwijl het Westen al verdeeld is over de kwestie China. Het is een ingewikkelde wereld.
Klopt, ja. Maar ja, goed, jullie dus... zijn groot.
Ja, waarin jullie dus de trend een beetje zien zoals die in de jaren 30 was.
Ja, nou ja, in zekere mate.
Ja, ik hoop dus heel erg. Kijk, Trump, dus was gisteren ook weer een groot netwerk dat heeft gezegd, wij gaan Trump niet meer steunen. Dat was een of andere miljardair, zit erachter, met de naam even kwijt. Hij zegt zulke gekke dingen, Trump, dat die factor toch misschien minder belangrijk wordt. Maar oh wee, als er een Trumpist aan de macht komt die isolationistische grappen gaan doen. Want dan gaat het dus heel hard. Want het is nog steeds zo dat Europa gewoon veel te zwak is om zelf tegenwicht te bieden. Ook aan Poetin trouwens. Hè? Laten we het ook maar eventjes noemen.
Ja, jongens, het is vrij simpel. Als dat gebeurt, heeft Poetin gewonnen.
Ja, dus er zit wel...
Ik bedoel, ja, dan kun je, leuker kunnen we dat niet maken. Maar dat is natuurlijk gewoon wat er aan de hand is. Daarom moet deze oorlog, die moet ook echt redelijk snel op een of andere manier beëindigd worden. Want je kunt dit niet laten doorsudderen tot na de verkiezingen in Amerika. Dat kan gewoon niet.
Ha.
We hebben nog wel eventjes, maar dat risico is gewoon veel te groot.
Ja, dan nog anderhalf jaar of zo, toch?
Ja. En ik denk dat de Russen gewoon de tijd nemen, hoor.
Exact. En het is maar zeer de vraag of er echt een doorbraak komt. Ik denk dat er straks weer een nieuwe impasse komt. En wat gaan we dan doen? Gaan we dan echt interveneren met alle escalatiegevaar van dien?
Ja.
Dus het is echt een podcast voor boven de 18, jongens.
Alweer. Ja. Nee, maar dat argument van Friedman, waar jullie instemmend ook op reageren van, dit gaat meer over meer dan alleen over Oekraïne, dit gaat ook over de liberale wereldorde. Dat hoor ik juist meestal bij mensen die anders dan jullie zeggen, Oekraïne moet dit winnen, Poetin moet dit verliezen, je moet helemaal tot het gaatje gaan, want dit gaat ook over ons.
Nee, maar dat is ook zo, alleen het moet wel kunnen. Kijk, ik denk dat onze insteek veel meer is van, dat zijn wensen waar we denk ik achter staan, maar het moet wel kunnen. Anders krijg je een podcast waar we nou bijna al een jaar in termen van wenselijkheden aan het praten zijn, dat schiet natuurlijk gewoon niet op. Je moet wel een analyse maken of het kan.
En als het dus niet, als het niet lukt, hè, dan wordt dus de druk om echt te interveneren wordt heel hoog. En dan wordt het ongelooflijk gevaarlijk.
Maar ja, wie moet dat dan gaan doen?
Ja, wie moet dat dan doen?
De Europeanen die kunnen nauwelijks iets. De Amerikanen kunnen iets, maar ook niet veel. Nee, maar dan krijg je natuurlijk verder een ongehoorde escalatie.
Een ongehoorde...
Waarbij je nog zwaardere wapens gaat leveren. En dan gaan echt alle remmen los. Die zijn nu al voor 50% losgegaan. Maar dan ga je nog zwaardere wapensystemen leveren. Dan ga je ATACMS leveren, waar we het al zo vaak over hebben gehad. Die raketten met 300 kilometer afstand bereikt. Dan ga je F-16's leveren. En dan ga je misschien, als de Russen bijvoorbeeld de Dnieper oversteken, ga je misschien zeggen van, oké, als ten noorden van de Dnieper en ten noorden van de Donbass, dan wordt een no-fly zone. Dat zou dan maar zo kunnen. Nou jongens, maar dan ben je gewoon in oorlog met Rusland.
Ja. Heel gezellig allemaal.
Ja, dus in die zin klopt het wel, hè. Friedman, de titel was dat het scary wordt, dus angstaanjagend. Ik denk dat hij daar gelijk in heeft.
Ja. Year 2 of the Ukraine war is going to get scary.
Ja.
Zoek het erop.
Ja.
En wees bang.
En dat geldt ook voor deze podcast.
Wordt die scary? Wij zijn niet scary, hoor.
Nou, op zijn minst deprimerend weer, deze podcast.
Ja.
Nou, dat was ons handelsmerk.
Dus, ja, dat is ook zo. Oké, nou, dank maar weer. Dank maar weer daarvoor.
Tot morgen.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.